بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خليف دا برودرز اند سيسترز، ويلكم باي نيو بودكاست اند ديت كير ويا مت براختيغه غاست الحمد لله. ان اوك مت ان موي اوندرورب الحمد لله. كيك زوالز ويت هابن وي هيل فاك دات منسه زيخ بكيرت دي اسلام الحمد لله. ان اوك فانداغ هابن وي توي غاستن اوف ميردره غاستن دي هير انفيزيغ زاين om ons wat meer hierover te vertellen, inshallah. En om ook de stappen richting het bekeerde islam, richting de islam, wat makkelijker en laagdrempeliger te maken. En te weten hoe het allemaal eigenlijk een beetje in elkaar zit. Ik heb hier rechts van mij Roshan zitten. Roshan, welkom. Welkom, geliefde broeder.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent.
Altijd.
De eerste keer hier in
ja, kantoor. Eerste keer. Ja, eerste keer.
Welkom, welkom, geliefde broeder. En dan hier onze welbekende, links van mij welbekende Davy, Allahumma barik. Ook laatst nog een podcast van hem uitgekomen, alhamdulillah. Dat is een prachtige podcast. Gedeef, ik moet er wel bij zeggen, je hebt echt een prachtige stem, Allah. Ik ga goed reciteren, mashallah.
Allah.
Mogen Allah het memoriseren van de Koran voor je gemakkelijke heren blijven. En natuurlijk de superster vandaag, onze sheikh en ustad Abdelrazak. Ja, Ustad Abdelrazak, over jou kan ik heel veel zeggen.
Nee, Allah, waar ik
dus ik hou het bij dat ik heel blij ben dat je hier bent.
Allah, wederzijds.
Mogen Allah van je houden, zeg. Laten we gelijk beginnen met dit prachtige onderwerp. Misschien is het leuk, Achie Davy, als je wat meer vertelt over... Je bent natuurlijk nu 2 jaar bekeerd tot de islam, alhamdulillah. Wat heeft het met zich meegebracht, als ik nog vraag?
Bismillahirrahmanirrahim. Als ik begin bij het moment dat ik de shahada uitsprak, moet ik zeggen dat er gevoelsgewijs wat een en ander veranderde. Ik stond echt met beide benen op de grond ineens. Niet dat het niet letterlijk zo was, maar figuurlijk was het ook ineens zo. Ik voelde alsof ik iets had waar ik altijd op kon rekenen. Zoals ik eerder heb verteld in de vorige aflevering, een vorige podcast, dat ik wel een proces... heb ondergaan, dat het langer duurde voordat ik op dat moment aankwam. Maar op dat moment dat ik het ook echt officieel maakte, om het dan maar zo even te benoemen, stond ik echt steviger in mijn schoenen tot de dag van vandaag, alhamdulillah. Dus dat is een beetje het gevoel wat er op dat moment veranderd is.
Alhamdulillah, alhamdulillah. Mooi om te horen. En Roshan, jij nu, alhamdulillah, je bent nu 1,5 jaar bekeerd, alhamdulillah, de islam. Wat vind jij, zeg maar, het mooiste aan de islam? Wat heeft de islam in jouw leven gebracht waar je echt van denkt van... Ja, hier ben ik Allah wel echt dankbaar voor, zeg maar.
Ik denk ten eerste dat waar je ook bent en met wie je ook bent... dat je altijd broeders om je heen hebt die je kunnen leiden. En rust. Ik merk dat ik echt rust heb gevonden in mijn leven. En daar was ik wel altijd naar op zoek. Dus ik vind dat wel echt iets wat ik heb meegekregen.
Alhamdulillah. Heel mooi om te horen. Dus vooral rust. En was het ook bij jou, net als Davy, dat je even een aanloop nodig had, zeg maar?
Ja, het heeft wel 2-3 jaar geduurd, denk ik, voordat ik echt de keuze heb gemaakt om te bekeren uiteindelijk. En in die 2 jaar heb ik heel veel leerzame dingen mogen meemaken natuurlijk. En... ik ben echt blij dat ik uiteindelijk de keuze heb gemaakt. En het blijft een van mijn beste keuzes.
Alhamdulillah. Heel mooi om te horen. Dit is inderdaad wat ik vaak te horen krijg. En wat heel veel jongeren of mensen meemaken die zich wel bekeren op de islam. Maar toch soms met de vraag zitten van... Of denken dat je je eerst goed moet verdiepen in de islam. Vele dingen moet weten voordat je de stap kan maken. En Oussana Abdelrazak, ik wilde jou vragen hoe dat eigenlijk een beetje in elkaar zit. Is dat zo? Moet je eerst goed verdiepen in de islam? Moet je eerst bepaalde zaken weten voordat je deze stap kan maken?
Nou, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala sahna wa ala. Barakallahu fiek voor deze gelegenheid. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala van ons allen accepteren. Subhanallah, ik ben ook verheugd om tussen jullie te zijn. En deze ook 2 prachtige broeders die ik van dichtbij heb mogen leren. Ben ik ook heel erg gezegend. En mijn geliefde ustaad Ayyub, mogen Allah jou rijkelijk belonen voor jouw nederigheid, voor jouw tawadu en hetgene wat je bedoelt, wat je betekent voor de umma. Subhanallah, kijk, als wij kijken inderdaad naar het bekeren en wat je hiervoor nodig hebt. Inderdaad, Stadi, heel veel mensen denken dat jij echt alles moet weten. En dat hoor je ook heel vaak. Dat men zegt van ja, maar ik weet nog niet hoe ik moet bidden. maar je hoeft nog niet te bidden. Maar ik kan nog geen Arabisch. Of ik kan de Koran niet lezen. Of ik kan dat nog niet doen. En dan is het heel belangrijk om de stappen te zetten zoals ze zijn. En het allerbelangrijkste in eerste instantie is dat jij overtuigd bent van dit geloof. Want de eerste stap is de shahada. En de shahada kun je alleen maar doen als jij overtuigd bent van hetgene wat jij... Wel is een van de voorwaarden dat je overtuigd bent van hetgene wat je gaat zeggen. Dus geloof je dat Allah Allah is, subhanahu wa ta'ala, zoals de islam ons leert? Geloof je dat de profeet Mohammed de profeet is, zoals de islam ons leert? Ja, dan ben je eigenlijk klaar om moslim te worden. Wat komt daarna? Dat zijn dingen die de islam jou de tijd geeft. En als je kijkt in de tijd van de profeet Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, wanneer iemand bekeerde... Dan was het dat de profeet sallallahu alaihi wasallam zeide van neem jullie broeder in het geloof en leer hem. Dus het leren begint het pas daarna en niet vooraf. Vooraf doe je alleen maar hetgene wat je nodig hebt om moslim te worden. En meer dan dat is eigenlijk in principe niet nodig.
Dus eigenlijk is het gewoon zo dat je die stap moet maken omdat je overtuigd bent dat de islam het juiste geloof is. Dat Allah onze enige God is. En het opdoen van kennis gaat dus stapsgewijs. En kun je elke keer een beetje bijleren.
Bijvoorbeeld de salah bijvoorbeeld. Salah is natuurlijk een van de eerste. Kijk, Ramadan kan zijn dat er misschien bijna 6 maanden, 7 maanden, 8 maanden overheen gaat voordat je weer mag vasten met de Ramadan. Maar salah is een van de eerste wat gebeurt. En kijk hoe de islam voor ons vergemakkelijkd heeft, subhanallah. Je bidt, als jij de Fatiha enzovoort kent, alhamdulillah, maar als je die niet kent, dan doe jij het met bepaalde gedenkingen die de profeet geleerd heeft aan de sahaba die op dat moment moslim worden. Ken je die überhaupt niet? Dan doe je zonder. Alleen maar dan ga je de rukoo, de sujud doen, dan ben je stil. Zeg maar. En zo ga je stapsgewijs. Dus alles wat, waarom? Omdat de islam een belangrijke basis heeft. En dat is dat het jou niet opgelegd wordt meer dan wat je kan. Dus alleen maar la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Alleen hetgene wat je kan. En daarbovenop wordt niet van jou verwacht op dat moment.
Barakallahu fik. En Gedefi, heb je dat ook een beetje zo meegemaakt en ervaren, zeg maar? Op het begin toen je wilde bekeerd tot de islam. Had je ook, zeg maar, zat je ook met deze struggle van ik moet me eerst even verdiepen, ik moet dat en dat weten, ik ben er nog niet klaar voor?
Ik moest wel een beetje lachen toen Oestet zei van als je niet weet wat je moet zeggen, die tijd heb ik ook meegemaakt. Bij mij begon het met mensen nabidden. Ik denk dat bij de meeste bekeerlingen wel zo is begonnen. Ik ging naar de moskee voor de eerste keer, denk ik, op mijn 17e. Ja, die persoon, die broeder destijds, die vriend van mij, die zei ook gewoon, ga gewoon naast mij staan, doe mij na. Dat was zeg maar hoe het begon. Geen flauw idee wat ik moest zeggen als ik naar beneden ging. Maar het was puur de intentie dat ik het wilde leren. Dat ik de bewegingen wilde kennen. En ik wist van mezelf, de rest komt later wel. Dus ik had niet echt het gevoel van, voordat ik bekeerd ben, moet ik sheikh zijn. Maar ik had wel... Ik moest wel overtuigd zijn, inderdaad. Dus de shahada betekende voor mij, weet waar je aan begint. Je bent nu moslim, je bent dus overtuigd dat er één God is die aanbeden mag worden en dat er een laatste boodschapper gestuurd is, Mohammed, vrede zijn met hem. Dat was voor mij duidelijk. Maar van dat moment tot nu heb ik heel veel stappen gemaakt en heb ik heel veel winst geboekt. Dus nee, ik was niet echt angstig om het feit dat ik niet veel wist of dat ik niet veel kende. Van mij was ik wilde moslim zijn. Mocht het mijn dag komen, dan was ik moslim, alhamdulillah. En zo stond ik er meer in. En de rest is daarna gekomen tot de dag van vandaag.
Allah barik, alhamdulillah, waar geloof ik. En Rashan, hoe zat het bij jou eigenlijk? Want je zei van, je had een aanloop nodig. En wat was de reden, zeg maar, dat je die aanloop nodig had?
Omdat het allemaal nieuw is. Je weet niet waar je op dat moment instapt. Je hebt zoveel vragen natuurlijk die wil je beantwoord hebben, alleen je weet niet aan wie je ze moet stellen, want ja, ik heb niet echt mensen om me heen die ik op dat moment de vraag kon stellen, nu gelukkig wel, maar ja, alhamdulillah. Maar ja, ik denk toen ik echt toen ik Oestad leerde kennen, dat ik daarna echt mijn vraag kon stellen en daarna echt overtuigd was van oké, je gaat nou hierin stappen en je moet niet ergens voor kiezen waar je uiteindelijk niks voor gaat doen. Je moet wel gewoon ergens instappen waar je, zeg maar, overtuigd van bent en ook gedisciplineerd mee aan de slag gaat. Dus dat was voor mij wel echt belangrijk.
Alhamdulillah, wat geloof ik. Zoals je zegt, kijk, op het begin is het een beetje is het zoeken vooral. Maar wanneer je weet hoe het allemaal in elkaar zit, dan maak je die stap wat makkelijker. En daarom dachten we ook van laten we deze podcast opnemen om die stap wat makkelijker te maken voor de mensen die ook een beetje twijfelen natuurlijk. Want een van de dingen die ook vaak gebeuren van oké, ik heb die overtuiging. Ik wil graag bekeerd tot de islam. Maar wat ik echt, subhanallah, misschien bij, als ik het niet durf te zeggen, bijna bij elke bekeerling, heb ik ervaren dat die stap zeg maar naar de ouders best wel moeilijk is. Of familie, gezin, snap je? En dat is natuurlijk begrijpelijk. Want je bent opgegroeid op een bepaalde manier. Je bent opgevoed op een bepaalde manier. En op een gegeven moment kom je bij ouders, ja, ik ben moslim. En soms kan het best wel...
Ik kan Roshan lachen net omdat wij die momenten ook al hebben gehad.
Ja, subhanallah. Ik ben heel benieuwd wat het precies is. Dus je merkt echt bij de ouders... het is gewoon heel moeilijk, snap je? Ook voor de ouders zelf. Ik heb mijn kind opgevoed. Want ze weten natuurlijk niet wat de islam inhoudt. En dat juist een persoon veel beter maakt. En het een mooiere persoon maakt, alhamdulillah. Maar hoe gaan we met deze situaties om? En misschien voordat ik jou deze vraag ga stellen, Sheikh Houssaid Abdelrazak, wil ik Roshan misschien vragen hoe dat bij jou eigenlijk een beetje is gegaan. Herken je deze situatie een beetje, zeg maar?
Ja, zeker. Ik denk de eerste moment voor mij was... ik had wat boeken gekregen toen ik mezelf wilde gaan verdiepen. Ik kreeg van broeders wat boeken natuurlijk om te lezen en boekjes, et cetera. En die had ik dus altijd in mijn tas zitten. En op dat moment woonde ik volgens mij nog niet meer thuis. Maar ik had mijn tas dan een keer boven mijn kamer gelaten. En ik ging weg en ik kom terug. En ik ben in de tuin met mijn nichtje aan het spelen. En mijn vader zegt... mijn vader houdt van boeken lezen natuurlijk. Dus hij zegt, je hebt een nieuw boek gekocht. Ja, ik zeg tegen hem, nee, want ik heb al heel lang geen boeken meer gekocht. En hij zegt, jawel, ik heb eentje gezien op jouw kamer. Ik zeg hem, nee, volgens mij echt niet. Ik ging nadenken. Ik zo, oh. Ik zeg tegen hem, oh. Hij zegt, ja, oh, vertel. Ik zeg hem, ja, wat moet ik vertellen? Hij zegt, wat speelt er? En toen begon het al een beetje bij mijn ouders natuurlijk. En toen vertelde ik ze van ja, weet je, ik ben aan het zoeken naar wat voor mij zeg maar werkt en wat voor mij goed voelt. En toen had ik hem verteld van ja, ik ben wel zeg maar echt bezig met praktiseren. Ik wil wel echt zeg maar erin gaan, alleen ik weet nog niet helemaal hoe of wat. En toen kwam hij wel met vragen. Mijn moeder kwam ook met vragen. Ja, maar waarom dan? We hebben toch ook dit of we hebben toch ook dat? En mijn vader zei al van... Ik had het vroeger al een beetje zien aankomen. Want je hebt heel veel... Ik had toen heel veel vrienden natuurlijk die moslim zijn. En hij zei... Ik had alleen niet gedacht dat je er nog echt in zou gaan verdiepen. En zo was het een beetje gaan rollen bij mijn ouders. Tot de dag dat ik tegen hen zei van ik ben er klaar voor. En ze zijn ook meegegaan naar de moskee toen ik... Ja, alhamdulillah, zijn ook meegegaan.
Ja. Ja. En hoe vonden ze dat moment, als ik graag mag? Dat moment dat je de shahada uitsprak, zeg maar. Hoe ervaarde je ouders dat?
Mijn moeder stond er wel gewoon heel open. Mijn vader ook wel. Alleen hij had wel echt vragen. En ik merkte ook een beetje aan zijn houding van... Hij was niet helemaal op zijn gemak natuurlijk. Maar ja, hij heeft het wel kunnen accepteren, denk ik. Dus ja, alhamdulillah.
Goed om te horen. En Davy, als ik jou de vraag mag stellen... want ik weet dat bij jou ietsjes anders ging, zeg maar.
Mm-hmm, klopt.
Heb je ook in de podcast verteld.
Ja.
Maar kun je ons misschien even kort meenemen in hoe het bij jou is gegaan?
Ja, zeker. Bij mij is inderdaad iets anders tot stand gekomen. Bij mij was een van de redenen ook dat het tot stand komen van het overlijden van mijn moeder. Waardoor ik vragen had en een bepaalde leegte voelde. Dus ik heb het haar helaas nooit kunnen vertellen. Maar wat betreft mij, ik heb nog meerdere mensen thuis natuurlijk, grotere familie dan alleen mijn moeder. Ik, hoe het bij mij ging is, ik liet altijd dingen doorschemeren als in, wat hij zegt ook, ik had ook wel eens een Koranboek op mijn bed liggen. En die werd dan ook wel gezien door mijn zussen bijvoorbeeld. En die vroegen zich dan, of die zeiden eigenlijk niks, maar die lieten af en toe zo stiekem weten van, ja, maar je hebt ook gewoon een boek op je kamer. Ik zeg, ja, dat klopt inderdaad. En dan was het weer klaar, zeg maar. Ze gingen niet de discussie aan, maar ze wilden wel links en rechts laten weten dat ze me een beetje door hadden, zeg maar. En ik heb ook wel fases gehad dat ik al aan het bidden was, dat ik gewoon het gebed stopte. Omdat ik hoorde dat iemand naar boven kwam. Toen was ik bang, dus ging ik snel stoppen. Toen bad ik nog op een handdoek bijvoorbeeld. Ja, snel oprollen en wegleggen. En in de hoop dat ze niet binnenkwamen. Zo ging het bij mij in het begin. Maar doordat het dus altijd wel een beetje rumoerig was rondom mij, mijn normen en waarden een beetje veranderden, was het voor hun uiteindelijk op het moment dat het gebeurde geen verrassing meer, zeg maar. Het kwam niet meer kwam niet uit de lucht vallen. Maar mijn moment van de bekendmaking was eigenlijk mijn eerste interview met Hussein. Ik heb het ze eigenlijk nooit verteld. Het moment dat ik de shahada heb uitgesproken, heb ik hun niks verteld. Subhanallah. Ik woonde wel ook op mezelf destijds. Dat maakt het voor mij ook wel wat makkelijker. Anders weet ik niet hoe ik het had kunnen doen. Maar alhamdulillah, dit is mijn pad geweest. Maar toen het interview uitkwam, was er wel een last van mijn schouders. En ik heb het ook gelijk doorgestuurd naar de groepsapp van de familie. Ik zeg, dit moeten jullie even kijken. En gelukkig waren de reacties beter dan ik had verwacht. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik nu elk detail wil en kan delen. En daar ook vragen naar zijn. Maar ik heb wel een beetje spijt dat ik het daarvoor allemaal stiekem heb gedaan. Want dat was nergens voor nodig. Mijn zus kwam ook een keer naar me toe van, ja, waarom sprak je er niet gewoon open over? Ik zeg, ja, dat is ook wel een beetje jullie fout. Want af en toe werden dan cynische grapjes gemaakt. En dacht ik van, kijk, dit is nou de reden waarom ik het liever niet doe en voor mezelf hou. Maar hun niet wetende dat het voor mij zwaar kan wegen als er een grapje wordt gemaakt. Terwijl ik zelf aan de andere kant ook zo zou had kunnen zijn. Gewoon een grapje maken, niet wetende hoe die persoon zich daarbij voelt. Maar als ik met een proces bezig ben, kan dat best wel zwaar wegen, zeg maar. Dus ja, mijn advies daar ook naar anderen is van, ja, heb echt wel een luisterend oor of je nou wel of niet eens bent met die persoon. Het is wel je familielid die ergens voor open staat en ergens mee bezig is. En ik denk dat die steun er altijd moet zijn om het te vergemakkelijken. Dus dat was bij mij onbewust niet altijd aanwezig, zeg maar. Maar vandaag de dag, alhamdulillah, alles is oké.
Okay. Waar ik geloof ik voor deze mooie woorden. Okay. Alhamdulillah, eigenlijk allebei best wel een positieve reactie van de families. Maar ik heb ook vaker meegemaakt dat het misschien wat heftiger aan toe gaat. Vooral als het gaat bijvoorbeeld over zusters, is het denk ik wat gevoeliger dan bij een jongen. Dat is natuurlijk ook begrijpelijk. Ik heb bijvoorbeeld wel eens meegemaakt, subhanallah, dat er een zuster was die nog vrij jong was, 17 jaar, en die wilde zich bekeren tot de islam. Alleen hebben de ouders echt heel duidelijk gezegd, als je de hoofddoek gaat dragen, dan mag je niet meer bij ons wonen. Mm-hmm. Snap je? Dit is natuurlijk iets wat best wel heftig is. Je woont je hele leven bij je ouders en dan wil je een stap maken. En dan krijg je te horen dat je niet meer thuis mag wonen. Okay. Dat is niet iets kleins. En Sheikh Oustad Abdelrazak, als ik jou mag vragen over ja, deze situatie bijvoorbeeld. Hoe kan een persoon het best omgaan met zulke momenten? Want het is niet altijd, wordt het altijd positief gereageerd. Maar ja, als er niet positief wordt gereageerd, hoe moeten wij daarmee omgaan? Dus ik wil me graag bekeren. Ik ben overtuigd van de islam. Maar ik ben heel bang van ja, voor het feit van wat mijn ouders ervan gaan vinden.
Ja, subhanallah. En inderdaad, Stadi, het is echt iets dat je heel vaak ziet. Hè? En wel, alhamdulillah, Allah heeft mij begunstigd dat ik al bijna 15 jaar zit in de begeleiden en in het. Want ja, de ene vertelt aan de ander en zo gaat het. En je bent alleen maar mee bezig. En ik ben daar, ik zeg ook begunstigd, want het is een gunst die Allah jou geeft, subhanahu wa ta'ala. En inderdaad, deze Stadi is een van de zaken die jij heel vaak hoort, want men is overtuigd en op een gegeven moment wil hij de stap zetten, of wil zij de stap zetten, maar dan komt de obstakel van en oké, en hoe moet ik het dan doen met mijn ouders? Wel heel vaak zie je dat de obstakel is om überhaupt die stap te kunnen zetten, subhanallah.
Dat is de enige obstakel.
Ja, vaak. Bijvoorbeeld of het nou werk is, als die persoon getrouwd is met zijn vrouw of met haar man, ouders, bepaalde carrière dat iemand heeft, hoe dat, al die dingen allemaal. Ik ken twee broeders. Die wonen allebei uit de stad waar ik woon. En beide waren heel snel achter elkaar moslim geworden. Eentje was zo van, hij wou de stap zetten en daarna maakten we een afspraak en hij zegt van nee, ik wil het een andere keer. Ik zei, maak niet uit, doen we het de andere keer dat je wilt. En daarna hij zegt volgende week. Dan volgende week en dan gaat het niet door. En toen heb ik me afgevraagd van hoe komt het? Toen zei hij, nou, ik ben heel erg aan het twijfelen vanwege mijn ouders. En vooral mijn vader, zei hij, die studeert nu filosofie. En zijn vader had een hele hoge positie bij NS en heel veel dingen. En op een gegeven moment hij zegt van, daar ben ik wel een beetje wel. Ik weet niet hoe dat opgepakt gaat worden. Toen heb ik één ding tegen hem gezegd. En soms Allah subhanahu wa ta'ala zet iets in je mond, die toch dat stukje is wat die persoon nodig heeft om die stap te zetten. En 1 minuut van tevoren had ik niet eens aan gedacht. Ik zei tegen hem, mijn broeder, als jij, denk je dat je vader over 2 dagen klaar voor is? Hij zei nee. Ik zei over 2 weken? Hij zei nee. Ik zei over 2 jaar? En ik ging zelf aanvullen en ik zei, ik denk het ook nog steeds niet. Ik denk niet dat er een moment is waar je vader of je ouders zullen zeggen, nou, nu zijn we helemaal klaar voor. Dus ik zei van, dan moet je zelf kijken welke timing van jou het beste is en het beste bij jou past. Maar je moet niet verwachten dat er een moment gaat komen dat ze helemaal klaar voor zullen zijn. Hij zei, dat klopt. En toen is hij die stappen gezet. Uiteindelijk heeft hij aan zijn moeder verteld. Vaak zie je ook dat de één persoon wordt verteld. Aan de andere wordt even gewacht. En vooral als de ouders niet samen wonen enzovoort. Dus dat is gelukt. De tweede broeder was iemand waar zijn ouders continu bezig waren met het. Oké, is het nou iets wat jij nou echt voor moet kiezen? En vaak hoor je ook van, oké, we zijn van roots christen. Heb je überhaupt het christendom bestudeerd? Hè? Waarom ga je nu ineens daar naartoe? Oké, leg me uit wat nou de reden is waarom je nou echt hiervoor kiest. En toen heb ik tegen die broeder gezegd van, als zij overtuigd waren van de reden waarom jij hiervoor gekozen heeft, dan zouden ze ook moslim worden. Dus ik zei, overtuigen van je ouders gaat niet worden. Ik zei dus, ze hoeven niet overtuigd te zijn als ze maar respecteren de keuze die je maakt. En toen zei hij van, dit is wat ik nodig had. En toen is hij de gesprek ingegaan. Dus kortom, dat zijn maar 2 voorbeelden. Maar kortom, ik zou het zeggen, het is een proces. Het is iets wat je die stap moet zetten. Denk het echt goed na voor jezelf wanneer de moment ervoor is. Voor een ieder is een moment, zeg maar, voor. En verwacht niet dat het in 1 keer een moment zal zijn waar iedereen klaar voor is. Nee, het is toch wel een gesprek dat je 1 keer maar moet voeren, zeg maar. En hoe langer je uitstelt, hoe langer het voor jou duurt, zeg maar. En nog laatste dingen, dat vind ik heel belangrijk. De reactie die je krijgt, die soms heel heftig zijn. Ik heb dus dat meegemaakt, een zuster ook, die van haar ouders van begin van de straat de hoofddoek af moest doen, omdat zij vonden dat de hele wijk eigenlijk niks met dat, dat ze niet geassocieerd wouden worden met dit. Maar ik heb ook meegemaakt natuurlijk hele mooie voorbeelden dat het ontvangen wordt. Soms maak je dit mee en soms maak je dit mee. Dus hoe dat gaat worden, weet je niet van tevoren. Maar ik zeg het altijd van, de heftige reacties die je van tevoren krijgt, hoeft niet automatisch te betekenen dat dit de rest van het leven zal zijn. Heel soms kan het een emotie zijn. Ze weten niet op dat moment wat ze voor moeten vinden. Media helpt niet daarbij mee. En subhanallah, er was een zuster waar ik bij haar nikah, bij haar trouwen aanwezig was. Toen zij ging trouwen en dat was een van mijn studenten. Dus ik ging bij het huis en toen was de vader aanwezig. En natuurlijk de schoonfamilie enzovoort. En de vader die zei, ik schaam me om wat ik tegen mijn dochter heb gezegd toen zij ging trouwen. Toen zij ging bekeren. En echt waar. En op een gegeven moment, hij ging tranen op dat moment. Hij werd heel erg emotioneel. Hij zei van, ik schaam mezelf dat er dit is gebeurd. Want hij zegt van, ik dacht dat ik mijn dochter kwijt heb geraakt. Letterlijk zijn woorden. Maar hij zei, ik heb er nog een betere teruggekregen.
Dat is precies wat je nodig hebt.
Dat is wat je nodig hebt, inderdaad.
Toevallig om aan te vullen. Een medebekeerling van mij, een vriend van mij. Hij zit bij mij ook in de Koranles. Hij is ook anderhalf jaar, net als jij, geleden bekeerd. En subhanallah, vorige maand zijn vader is ook bekeerd.
Oh, dus subhanallah.
Het zijn ook positieve verhalen.
Zeker weten, alhamdulillah. Eigenlijk wat het idee en het gevoel wat ik krijg van jullie woorden is, je moet die stap gewoon maken uiteindelijk. En niet te wachten en niet echt rekening houden met de reactie, zeg maar. Want dat gaat alleen maar laten uitstellen. Je gaat het uitstellen, je gaat het misschien helemaal niet doen. En misschien een dingetje, zeg, ook voor de broeders. Wat ik ook vaak merk is, misschien is het zo dat de ouders niet echt beseffen wat er gebeurt, snap je? Het is ook een beetje onwetendheid.
Nou,
snap je? Want
nou.
Zoals je zei, zeg, de vader schaamde zich op een gegeven moment Omdat hij niet wist wat er ging gebeuren natuurlijk. Snap je? En ik begrijp dat wel. Maar uiteindelijk, als ze beseffen wat de rechten van de ouder zijn bijvoorbeeld in de islam. En dat die band alleen maar versterkt wordt juist door de islam. Dan zie je ze wel anders reageren. Subhanallah, alhamdulillah. En Roshan, hoe is jouw relatie met je ouders of jouw band met je ouders beter geworden, versterkt? Hoe gaat het nu eigenlijk? Want jij bent enige moslim thuis?
Ja, thuis wel, ja.
Oké, thuis. Oké, nog wel. Inshallah. Het is gemakkelijk, ja, Rabbi Alamin. Hoe gaat dat thuis eigenlijk? Want je bent moslim, zij niet.
Ja, ik woon al heel lang niet meer thuis. Oké. Okay. Dus voor mij was dat... Het was niet dat ze mij elke dag meemaakt op dat moment. Maar ik merk wel, zeg maar, nadat ik bekeerd was, dan kwamen ze wel steeds met vragen. Of dan, als ik een keer mee at, dan vroegen ze wel van, ja, maar oh ja, dit mag hij niet eten. We moeten even een aparte pannetje maken. Dat zijn wel dingen die het voor mij wel makkelijk maken ook. En mooi maakte natuurlijk, want in het begin wilde ik ook niet thuis zitten, want ik echt dacht van, ja, ze gaan toch niet rekening met mij houden. En ik heb ook geen zin dat ze voor mij speciaal naar de winkel moet gaan om andere dingen te gaan halen. Maar ja, na een tijdje ging mijn moeder zelf vanuit haarzelf mij bellen en zeggen van, we hebben niet afgesproken, ik kom elke donderdag bij mijn ouders eten. Om toch zeg maar de band te blijven behouden. En ja, nu gaat ze zelf altijd naar de winkel. Haalt ze bij de slager dingetjes of dan belt ze me waar ik zin in heb. En ja, dat zijn wel echt dingen waar ik echt dankbaar voor ben, dat dat zeg maar ook zo is. Want ik heb ook heel veel andere verhalen gehoord van heel veel andere broeders, dat het niet zo makkelijk gaat, zeg maar. En ja, daar ben ik wel echt heel dankbaar voor.
Ja, en ik mag zelfs meestellen dat je ziet dat eerst wordt het gekocht voor een zoon of dochter die bekeerd is. Maar op een gegeven moment, blijkbaar die vlees is, die heeft zijn kracht, waardoor mensen alsnog gaan, ook al zijn ze er niet meer.
Voor hunzelf.
Voor hunzelf, echt waar. Ik ken een broeder, hij is getrouwd, heeft nu al twee kinderen, maar zijn ouders kopen nog steeds bij de islamitische, bij een Turkse, bij ons om de hoek.
Prachtig, heel mooi om te horen.
Ja, inshallah.
Allahumma barik. David, je bent nu 2 jaar moslim, alhamdulillah. Natuurlijk denk ik dat je altijd wel goede band hebt met je familie. Maar sinds je bekeerd bent en nu op dit moment ook na 2 jaar. Is die band zeg maar, kijk je er anders naar?
Ja, daar kijk ik anders naar. Dat heeft met 2 dingen te maken. 1, ook omdat ik zelf, je wordt ook ouder. Zij worden ook ouder. Dus de volwassenheid die neemt ook toe. Want vroeger moet ik eerlijk zeggen, het huishouden vroeger was best wel rumoerig en zo. En zaten elkaar wel op de huid, zeg maar. Maar daar heeft de islam ook wel een rol in gespeeld. Omdat de rechten, wat betreft familie, daar was ik niet heel van op de hoogte, zeg maar. Hoe dat in de islam daaraan toe gaat. Wat het belang daarbij is. Ik denk dat ik daar een tijdje geleden achter ben gekomen of een beetje in heb gedoken. Dus ja, het blijven checken van mijn oma tot aan mijn zus is wel voor mij heel belangrijk gebleven. En ik was al wel zo'n type die familie heel belangrijk vond. Maar nu doe ik het ook bewust omwille van het geloof, zeg maar. Mocht ik een week iemand niet gezien of gesproken hebben, dan krap ik wel even achter mijn oren van, hey, bel even hoe het met ze gaat, zeg maar. Dus voor mij was het niet zo dat ik vroeger al ongehoorzaam was. Dus ik was altijd al samen, gelukkig. Maar ik ben me er wel bewust bij geworden dat het ook wat betreft ons geloof een belangrijk stukje is. Ja.
Alhamdulillah. Ja. Ik wilde je net subhanallah vragen over je oma.
Ja.
Maar ik kwam mezelf niet, inshallah. Ja. Echt een hele lieve oma.
Ik kan nooit zonder haar benoemen. Respectvol. Het is nu bij mij thuis, alhamdulillah.
Ja,
alhamdulillah. Heel mooi.
Dankjewel.
Alhamdulillah. Sheikh, hoe zit dat eigenlijk dus met de familiebanden? We hadden het net ook kort erover. Je wordt moslim. Je bent moslim. Familiebanden zijn heel, heel belangrijk. Ik denk dat ook heel belangrijk is om te bespreken. Wallahu alam. Dat het nog steeds, of dat het nog belangrijker wordt om je familiebanden, zeg maar, te onderhouden. Hoe kijkt de islam naar ouders, naar familieleden die niet moslim zijn? Stel, ik ben bekeerd op de islam. En hoe zit het dan met mijn ouders en familie?
Ja, een hele belangrijke vraag. Subhanallah, yani, kijk.
Wat je ziet is natuurlijk, kijk, we leven in een tijd waar het belang van de familie en het belang van het gezin eigenlijk verwaterd is. Dus echt een continu bezig zijn, presteren, doorzetten. En dat er vroeger wat heel normaal was, er niet meer is. Ik kan me nog herinneren, we hadden een pand waar wij Koranlessen enzovoort gaven. En de eigenaar die kwam een keertje langs. En toen zei hij hij zei nog, ik moet nog even langs mijn vader gaan. En zijn vader zat in een bejaardenhuis. Hij is niet moslim. En toen zei ik van, het is volgens mij, toen waren we in gesprek. En toen zei ik volgens mij, het is nu tijd dat je gaat toch. Dus ik denk nu aan zijn vader die op hem aan het wachten is. Dan zei hij, oh nee, die man heeft alle tijd en ik kan wachten. Zeg maar, dat deed mij pijn. Ja, dus ja, hij is bejaard, heeft alle tijd. Dus oh nee, hij heeft alle tijd. Ik wou die gesprek niet eens doorzetten. Dus hij wist het niet, maar ik kapte het af. Voor hem was het natuurlijk heel belangrijk, want het ging om mijn geld. En dat zijn de kleine dingen waardoor je ziet van hoe het bij de anderen kan gaan. Subhanallah, terwijl het als moslim zijnde die normen al moet hebben. Natuurlijk is het niet vanzelfsprekend bij ieder moslim ook. Maar de islam is ontzettend belangrijk. De ouders zijn op een hele belangrijke rol gezet. En de ouders, Allah, wanneer hij in de Koran over de ouders heeft, dan noemt hij niet de moslimouders of de niet-moslims ouders. Nee, het feit dat ze jou op aarde hebben gebracht, geven hun die recht. Waardoor jij dus hun moet gaan nakomen, die rechten dat ze hebben. En Allah, kijk naar Ibrahim alayhi salam. Ik pak dat ook heel vaak als voorbeeld. Ibrahim alayhi salam, die Allah subhanahu wa ta'ala als voorbeeld heeft genomen voor onze profeet. En die Allah een ummah heeft genoemd. Een volk op zichzelf in de dien. En dat Allah imam heeft gemaakt in het geloof. En dat hij een van de allerbeste profeten is. En dat hij de tawhid, de symbool er is. Dat de Kaaba die wij kennen door hem gebouwd is. Zijn vader is een imam en een leider in het ongeloof. Namelijk het maken van beelden en noem maar op. En hij gaat in gesprek met zijn vader. En zijn vader bedreigt hem. Met de dood. En daarna zegt hij, qala salamun alaik. Vrede met u. Bal, hij vraagt nog, hij probeert nog een poging om nog vergevenis te vragen voor zijn vader. En als Allah in de Koran zulke voorbeelden noemt, dan is het omdat wij als voorbeeld moeten nemen. Alles wat wij hierin hebben zijn de voorbeelden. Dus deze profeten geven ons de allerbeste voorbeeld die er is, subhanallah. En iedere profeet ging zo mee om. Kijk, onze profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de beste der beste. Zijn vader en moeder zijn overleden terwijl ze niet moslim waren. Hij vraagt aan Allah of hij zijn moeder kan bezoeken. Het graf ervan. Hij mag het. Hij ging dat bezoeken. Maar lakin, omdat ze niet als moslim dood was gegaan, kon hij niet het paradijs enzovoort voor haar vragen op dat moment. En dat deed de profeet pijn. Waardoor hij de rest van het hele rit verdrietig terugkwam. Sallallahu alayhi wa sallam. En dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zelfs degene die bevriend waren met zijn ouders en kende dat hij goed mee omging. Sallallahu alayhi wa sallam. Dus het is ontzettend belangrijk om te beseffen dat wij goed moeten omgaan met onze ouders, ongeacht wat hun geloof is en ongeacht hoe ze ons behandelen. En sommige mensen zeggen, ja, waarom moet ik doen, want dat doen ze ook niet bij mij. Maar dat is geen vriendschap. Tegen je vriend kan je dat zeggen. Je kan zeggen, oké, als je zo stoer doet, dan hoeft het niet meer. Maar ouders zijn ouders. Die rechten staat boven wat dan ook. En wat ze ook zeggen, ook zijn zij dwaling mee bezig. Nog steeds moet jij gehoorzamen en nog steeds moet jij goed doen. Natuurlijk gehoorzamen. Niet in ongeloof en niet als ze zeggen, ga niet bidden, dan ga je niet gehoorzamen. Maar gehoorzamen in het goede en hetgene wat Allah subhanahu wa ta'ala ons bevolen heeft hiervoor.
Subhanallah, nu je dit vertelt, moest ik denken aan een broeder die ik 9 jaar geleden ben tegengekomen. Was een Surinaamse broeder die bezig was met het memoriseren van de Koran. Dat was een bekeerling. En we hadden een gesprek. En hij zei, ik ben bezig met mijn broertje en moeder. Ik praat vaak over de islam. En ik hoop, mocht Allah hen ooit leiden, ik hoop dat ze ooit moslim worden. En subhanallah, in oktober, afgelopen oktober, ben ik Umrah gaan verrichten en kwam ik deze broeder tegen. Hij zat in mijn groep. Subhanallah. Hij zat in mijn groep. En op het begin herkende ik hem niet. Het was echt een van de laatste dagen. Stelde ik hem een vraag. Ik zei, hey, heb je ooit met iemand gestaan daar en daar en daar? Hadden we een gesprek. Hij zei, ja,
beetje,
klopt.
Een beetje stafstas even aftasten.
Ja, Allah, subhanallah. En toen hadden we een gesprek. Op een gegeven moment zei hij tegen mij van... ik zei tegen hem van, oh, is het nog afgelopen met je broertje en moeder? Hij zei, kijk, daar staat mijn moeder.
Nee.
Allah, subhanallah. En dat was voor mij echt een moment. Allah, dat was kippenvel, subhanallah. Dus zijn moeder was meegegaan op Umra, subhanallah. En zijn broertje is ook al een paar jaar moslim, subhanallah.
En dit is, ustad Allah yahfadak, dit is het, subhanallah, de omgang. En hoe hij met hun omging. Yani, als je zegt van je bent dwalend of dit enzovoort. Ja, dan creëer je een afstand, subhanallah. Yani, subhanallah, ik kan me nog herinneren, zo'n broeder. Ook precies zo lang geleden, ustad. Yani, subhanallah, is het bijna inmiddels 10 jaar geleden, was in België. Hij kwam met zijn vader puur om alleen maar een beetje de islam over te horen. En normaal gesproken had hij een afspraak met een andere broeder die Franstalig was. En ik was daar voor de Nederlandstalig. Het was een hele grote moskee. Maar iedereen was weg. Ik was de enige. Alhamdulillah, ik kende ook Frans. Dus uiteindelijk, ik zei, weet je wat, hij is toch een hele lange afstand afgelegd. Laat ik zelf het gesprek met hem voeren. Dus toen kwam ik met zijn vader. En die vader komt uit een boerenstadje, een dorpje, zeg maar, heel ver, nooit met de islam te maken gekregen. En we voeren het gesprek. En dan na iedere keer wanneer hij iets zegt, hij zegt, ja, dit geloof ik ook in het christendom. Ik zeg iets anders, ja, dit geloof ik ook. Dit, ik geloof... dacht bij mezelf van, oké, maar wat wacht je dan? Staan bij mezelf. Ik dacht bij mezelf op een gegeven moment, kijk, wallahi, wat Allah subhanahu wa ta'ala doet. Ik dacht bij mezelf van, laat ik maar uitproberen. Ik zei van, ben je klaar dan om moslim te worden? Oh, wallahi, sheikh, tot mijn verbazing, hij zei ja. Die man was
binnen boven. Een half uurtje.
Ja, het was volgens mij 15 minuten dat we daar zaten. 15 minuten, niet eens 20 minuten. En die broeder, zeg maar, is moslim geworden weer door zijn zus die daarvoor moslim was. Dus was de zus en hij zag zijn zus die heel veel minder had dan wat hij had. Hij zegt, ik ga overal op vakantie, maar ik heb niet het geluk dat mijn zus heeft. En mijn zus is zo gelukkig. Hij is moslim geworden, de vader daarna, subhanallah. En de vader uiteindelijk, subhanallah, hij zei, ik ben... En dan heb ik de shahada, wallahi, die broeder, hij kon niet geloven. Hij zei, papa, ben je moslim? Hij omhelst hem. En dan nog een keer, ben je moslim? Omhelst hem. En op een gegeven moment, ik zal nooit vergeten, ze gingen mijn kantoor uit en ze gingen daar. En toen zei hij, salamu alaikum. En de zoon, hij zei, herhaal eens. Toen ging hij herhalen. Hij zei, rustig. En hij begon al te leren de islam, terwijl ze uit de deur al gingen, subhanallah.
Zeg, je hebt mij pas geleden nog een verhaal verteld over de jongen die auto had geleend.
Er is bijna geen inlezing over het land dat ik geef, dat ik zulke voorbeelden niet neem, study. Waarom? Dit is voor mij... Echt iedereen heeft zijn besef dat Allah bestaat, op de een of andere manier. Ik zeg bij mij, het besef dat Allah bestaat, zie ik door al die broeders en zusters die de islam omarmen. Dat laat zien dat Allah er is en dat hij leidt, subhanahu wa ta'ala. Kijk, dit verhaal, subhanallah, dat is een broeder die luisterde, subhanallah, naar een podcast waar ik samen met een aantal broeders van Minuut voor Allah, Anil onder andere, had opgenomen. En dat was van, oké, wat heb ik er nodig om moslim te worden? Ik weet even niet wat de titel was, maar een van de podcasten die gericht was, zoals deze, en waar ik eigenlijk vind dat we veel meer moeten doen, bedenla, maar dat komt inshallah, voor onze doelgroep, voor onze nieuwe moslims en moslima's. Subhanallah, dus die podcast was hij aan het luisteren is op zijn auto. En een vriend van hem leende zijn auto. En die vriend van hem is een oude student van mij dat ik 10 jaar bijna niet heb gezien. Dus hij leende zijn auto, is allemaal in Noord. Hij leende zijn auto. Op een gegeven moment, hij wil iets aanzetten.
Deze jongen is geen moslim.
Deze jongen is helemaal niet moslim, nee. En deze twee vrienden, dus de ene is wel moslim. Dus die ik bijna 10 jaar heb gezien, niet gezien heb. Zijn vrienden en de andere is niet moslim. Dus hij heeft blijkbaar interesse. En blijkbaar ook heel lang. En ze kennen bijna hun hele leven. Maar hij weet niet van hem dat hij interesse had in de islam. Dus hij wou de dingen aanzetten. Ik zal maar niet poging wagen wat hij op dat moment wilde gaan aanzetten. Maar al-Mim, hij wou iets luisteren, inshallah, in de auto. En op een gegeven moment kwam ik eruit. Hij dacht van, hè? Ik... Hem, En dan belde hij gelijk. Hij zei van, heb je interesse tot de islam? Hij zegt ja. Hoe lang? Hij zegt van, ik ben zoveel jaren al mee bezig. En toen zei hij van, deze dat je aan het luisteren bent, was mijn oude docent. Ik ken hem. Ik kan jou eigenlijk in contact brengen met hem. Toen belde hij mij. En 2 dagen later waren we allemaal samen. Ze zijn gekomen met bijna 12-13 man. Subhanallah, dat is in Tilburg-Noord. Het is altijd gehechte community daar. En uiteindelijk, subhanallah, zijn ze gekomen en kijk hoe Allah gewild heeft, subhanallah. Kijk hoe Allah, deze auto moest geleend worden. Deze man moet dat op dat moment gaan luisteren. Allah vindt dat de tijd al aangebroken is dat hij zijn shahada moet uitspreken. En nota bene bij een vriend van hem die mij in contact makkelijk kan komen. Want die man zou nooit, ze wist niet eens dat ik in Tilburg woonde. Subhanallah. En zo allemaal bij elkaar en zo heeft hij zijn shahada subhanallah uitgesproken.
Subhanallah. Alhamdulillah. Ja. Dit is een onderwerp die mij vooral ook... van binnen heel blij, maar alhamdulillah.
Ik zie het.
Allah, het is een prachtig onderwerp, alhamdulillah. Roshan, ik wil jou misschien even vragen van... stel, er kijkt nu een persoon die echt geïnteresseerd is om de islam te omarmen. Alleen, hij twijfelt nog een beetje, heeft nog een beetje een aanloop nodig. Wat zou jij tegen deze persoon willen zeggen als ik je vraag mag?
Join the good side. Ja, ik denk dat je... geen spijt zult hebben. Of nee, ik weet zeker, je zult geen spijt ervan hebben. Je kan gewoon ten alle tijden jezelf zijn. En dat had ik ook een beetje moeite mee. Kijk, eerste keer, je gaat naar de moskee bijvoorbeeld. En je denkt van, iedereen gaat je aankijken. Je weet niet precies hoe je moet bidden. Je weet de handelingen niet. Maar dat gevoel gaat zo snel weg, zeg maar. Je wordt zo makkelijk en zo snel en warm ontvangen, zeg maar, door je broeders daar. Dat gevoel, dat ik toevallig vandaag ook over in de auto. Dat gevoel wanneer de moskee binnenkomt en je ziet al jouw broeders en iedereen die begroet je. Ja, dat is onbeschrijfelijk. Daar word ik warm van, weet je toch? Dus, ja.
Alhamdulillah, goed om te horen. Dat is zeker een motivatie, alhamdulillah. Davy, dit was een hele goede eigenlijk. Een vraag aan jou toe. Toen jij zeg maar geïnteresseerd was in de islam, had je ook zeg maar die twijfels van... misschien gaat mij als persoon veranderen of wat dan ook. Of kan ik mezelf blijven als moslim zijnde? Want eigenlijk verandert het niet heel veel, toch?
Nee, zeker niet. In positieve zin van mij wel.
Ja.
Ik heb wel nagedacht inderdaad van... kan ik mezelf blijven tegenover mijn omgeving? Omdat ik was natuurlijk... kennen we best veel mensen. Al heb ik die maar 1 of 2 keer gezien. Maar dat waren vaak allemaal niet gelovig of niet moslims. Dus ik vond het lastig om me te verantwoorden richting die mensen. Ik wist wel dat ik goed zou opgevangen worden binnen de islamitische gemeenschap. Want ik weet dat bekeerlingen warm ontvangen worden. Alhamdulillah, tot de dag van vandaag. Credits voor jullie. Maar het ging mij vooral om de mensen die mij kenden als niet-moslim. Hoe ga ik die drempel passeren, zeg maar. Dat vond ik best wel echt wel een dingetje, zeg maar. Hoe heb ik dat gedaan? Is gewoon door mezelf te zijn, zonder te vertellen dat ik bekeerd was. Terwijl ik al wel bekeerd was. Dus niemand die eigenlijk iets door had. En dat was denk ik juist de sleutel van, hey, ik ben nog steeds Davy hoe jij Davy kent. Alleen heb ik andere normen en waarden, alhamdulillah. En dat maakt het uiteindelijk dat het zo snel ging. En dat het nog steeds, dat gebeurt nog steeds dagelijks natuurlijk. Er zijn nog steeds mensen die dat misschien niet weten. Of die het hebben gehoord, maar eigenlijk niet beseffen. Ook vrienden van mijn Nederlandse vrienden die over de vloer komen wel eens bij mij of die ik gewoon dingen laat doorschemeren van hey, nu doe ik dit en dit doe ik op deze manier, maar dat ze eigenlijk ook dat ze bijna op het punt zijn dat ze zeggen van hey, moet je niet nog dit doen of dit doe jij toch op deze manier, dus dat ze automatisch rekening houden met mij zonder dat ik ze eigenlijk iets heb verteld, dus ook doordat zij dit soort dingen bekijken dat ze ook gewoon weten van mij hoe en wat, maar daarvoor heb ik niks hoeven te doen, dus het is gewoon, wees gewoon jezelf en hoe je al was en de deuren zullen open gaan voor jou.
Dus je moet niet straks, als je moslim wordt, moet je niet de 24 uur een jurk dragen.
Hoeft echt niet, man.
Ik kan gewoon lekker relaxed blijven.
dit is ook relaxen.
Ja?
Davy, als ik jou de vraag stel van, stel je voor, kijk naar iemand. Mm-hmm. En die stap is een beetje ingewikkeld.
Ja.
Wat zou je tegen deze persoon willen zeggen?
Ja, mooie vraag. Belangrijke vraag, denk ik ook. Ten eerste is het denk ik belangrijk om geen druk hierbij te voelen. Wat ik gevoeld heb, is waar ik nog steeds elke dag dankbaar voor ben, is sinds ik bekeerd ben, heb ik een doel in het leven. Dat is voor dit leven, maar zeker voor het hiernamaals. En toevallig zei jij het net ook aan tafel voordat we hier zaten van, in slechte tijden voelen wij ons niet slecht. Oftewel, we hebben altijd onze Heer waar wij op kunnen rekenen. Gebeurt er ons iets wat wij niet hadden verwacht of gehoopt, weten wij dat er alsnog Heer in zit, dat er daar het goede in zat, omdat er op dat moment misschien wij beschermd werden van bepaalde zaken. En dat er dus vanaf een andere hoek juist het goede naar ons kwam wat wij niet hadden verwacht. Dus zo kunnen wij beredeneren en dat geeft mij, en ik denk dat ik voor iedereen spreek die hier zit, het vertrouwen in het lot, zeg maar. En ook de rust in deze wereld. En dat was voor mij en is voor mij de dag van vandaag een hele verbetering geweest. Dus ik nodig iedereen uit die twijfelt om inderdaad de islamitische gemeenschap te joinen. En vanaf het moment dat jij zal bekeren, zullen andere deuren inshallah voor jullie opengaan en het vergemakkelijken.
En zoals ik al zei, hier in de ruimte, mashallah, hebben we meerdere bekeringen, Allahumma barik. Het straalt hier, alhamdulillah. Vandaag, ik ben super blij. Deze moeders die allemaal hier zitten, mashallah. Voordat ik jou het laatste woord wil geven, Sheikh Oustad Abdelrazak, wil ik onze broeder James misschien even naar voren vragen, inshallah ta'ala.
Ik ga plaats maken voor deze broeder.
Oh, waar ik geloof ik.
Ik wil wel zo even afscheid nemen, inshallah. Ja. Alaykum salam, broer. Hoe is het?
Assalamu alaikum.
Hoe is het, broeder? Goed, alhamdulillah.
Allah barik. Als ik naar je kijk, krijg ik een glimlach. Alhamdulillah. Achi James, ik had je naar voren gevraagd. Want voordat ik het laatste woord aan Sheikh Abdelrazak geef. Jij bent zelf ook bekeerling, alhamdulillah. Hoe lang al?
Bijna 4 jaar, alhamdulillah.
Allahumma barik, alhamdulillah. Ja. Hoe voelt het?
Ja, hele broer.
Ja. Ja, dat zie je niet.
Ik voel me gewoon op mijn gemak. Voelt goed, alhamdulillah. Dus, en bij mij was die stap niet echt moeilijk. Want als bekeerling, ik kwam over van de christendom. En zelf hoe Allah mij heeft beproefd. Met de tegenslagen die ik heb meegemaakt. Dat heeft me wel de man gevormd wie ik nu ben. En zoals de profeet ook zegt, Allah beproeft zijn dienaren met dingen waar ze van houden. En ik ben altijd bezig geweest met professioneel voetbal. En daarmee heb ik echt veel tegenslagen gehad. En dat heeft mij ook wake-up call gegeven. Snap je? En door die tegenslagen waar jullie net ook over hadden, als bepaalde dingen gebeuren in het leven, is het lot. Snap je? Je moet vertrouwen in de kader van Allah. En zo ben ik meer kennis gaan opdoen van, waarom gebeurt het mij? Waarom ik? Snap je? Waarom die pech? Snap je? Jij denkt dat het pech is, maar het is iets wat moois aan het eind van de tunnel voor jou op jou te wachten staat. En dus hoe ik steeds meer kennis ging opdoen en alles bijbelstudies ging nemen. En ook islamitische vrienden om me heen. Gezonde discussies en alles. En voor mij was het niet moeilijk om te bekeren. Want ik zag de islam is gewoon een vervolg wat Isa, dus Jezus, heeft achtergelaten eigenlijk. Snap je? Ik was ook onwetend en ik dacht altijd slecht over de islam. Snap je? Dus dat is het gevaar van te veel naar mensen luisteren zonder kennis, om te veel naar media kijken zonder te verdiepen. Snap je? Je komt pas achter dingen waar jij zelf, iets is pas waarheid als je het zelf onderzoekt en niet alleen dingen die je hoort. Tuurlijk is het belangrijk om kennis op te nemen, maar zelf moet je ook verifiëren of het waar is. En dat vind ik mooi van de islam. Het is bewijs. Snap je, Achie? Wat is je bron, Achie? Snap je? Als jij dingen vertelt tegen iemand anders, snap je? Dus,
dus op een gegeven moment, James, toen jij je ging verdiepen in de islam, werd je ook moslim, alhamdulillah.
Ja, zeker. Dus ik zag gewoon dat Mozes, Musa, Jezus, Mohammed, ze zijn allemaal broeders van elkaar. Snap je? Ik bedoel, dus dat ging ik gewoon zien. En wat Isa altijd tegen zijn mensen heeft gezegd, Musa, aanbidt één God. Dat heeft onze profeet.
Het is allemaal één boodschap.
Eén boodschap, snap je? Ik bedoel. En Allah, dus God die boven iedereen is. En in de Koran komt met duidelijke bewijzen, zeg maar. En dat vind ik ook een van de mooiste surahs. Het begin van Surah Al-Kahf. De eerste vers al, dat dit de laatste openbaring is, die neergezonden is, zonder afwijking. Snap je? Dus dat heeft me echt gepakt. En dus voor mij was gewoon, ik zag dat het totale plaatje. En we leven in het tijdperk van de laatste profeet. En dus ik dien de laatste profeet ook te accepteren. Dus het is, kijk, ik ben altijd bezig geweest met voetbal. Kijk, het is, als je jezelf gaat openstellen, is gewoon openstaan voor de laatste profeet. Snap je? Dus je hoeft niet te moeilijk gaan denken. En zo ben ik mezelf gaan openstellen. En nu, alhamdulillah, 4 jaar bekeerd. Bijna 4 jaar. En mijn familie ook. Dus voor mij, voor ons... Ja, broer.
Bekeerd.
Ja, nee, dus voor ons waren
wie,
altijd samen...
Wie is allemaal bekeerd van je?
Gewoon mijn vader, mijn moeder, mijn broer, zusjes. Dus, ja,
wat is je afkomst?
Sierra Leone. In West-Afrika. Ja, dus voor ons gingen we altijd gewoon samen bidden. Samen naar de kerk. Alles deden we samen. Dus ja, als de een succes heeft, zeg maar, dus kennis... deel je mee met de rest, snap je? En dat zo ben ik ook toen ik net bekeerd was. Want ik ben iemand die fanatiek is... Ik heb veel energie. Ik wil de rest.
Ja, je straat, je geeft ons ook.
Ja. Dus ik wil de rest ook altijd meenemen, snap je? Dus niet altijd, iedereen neemt het niet altijd even op, positief. Maar ik heb wel de goede intentie, zeg maar.
Ja.
Snap je? Dus, en dat ziet Allah ook. En dat zo gebruikt hebben ook. En gebruikt mensen om anderen weer dichter bij de dien te krijgen.
Mashallah. Ja. James, mogen Allah jou zegenen, ja, Rabbi Alameen. Ik wil jou vragen, ik had je ook erbij geroepen om deze zitting ook te zegenen.
Hallo,
met de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus mag ik jou vragen om misschien te afsluiten voor de woorden van onze sheikh Abdurrazak met de recitatie.
Schoon, bismillah. A'udhu billahi minash shaitani rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بثا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا.
Allah, Allahumma barik.
Ik word gewoon emotioneel. Zo krachtig zijn de woorden van Allah. Vaak als ik in de auto zit of als ik thuis ben, ik zet de Koran op, ik reciteer mee. Broer, ik krijg gewoon tranen, snap je? En dat heeft me altijd al gepakt. Van dit kan niet zomaar een woord van mens zijn, snap je? Want je krijgt vaak mensen die zeggen, dit profeet Mohammed zelf gewoon verzonnen en al die dingen. Maar de woorden zijn zo krachtig, het raakt jou binnenste, snap je? Dus dat is de islam, het geeft jou rust. Innerlijke rust.
Jazakallah khair, Allah.
En de surahs die ik allemaal, alhamdulillah, gewoon zelf heb gelezen. Gewoon opzetten en meeluisteren. Zonder dat ik echt de... Kijk, natuurlijk via vertalen probeer ik de betekenissen, zeg maar, te lezen en alles. Maar zo heb ik mezelf gewoon... leer ik mezelf nu nog steeds surahs opzetten en dan mee reciteren. Alhamdulillah. Dus ik kan niet eens Arabisch en al die dingen. Kijk, ik ben nu, alhamdulillah, met broeders bezig nu met Arabisch les. Dus de Koran proberen te lezen net Arabisch. Maar zelf heb ik gewoon, gewoon de intentie, wat ik ook even gehad, de oprechtheid. Als je de oprechtheid hebt en voor mijn bekering, de basis. Snap je, ik heb altijd gehuild in mijn gebeden om mijn God die er is, om mij te leiden. Snap je, en als je oprecht bent, ook voor als advies voor de mensen die twijfelen. Als je oprecht bent, dan zal je geleid worden. Snap je, al ken je God niet, maar je bidt naar iemand die je bidt naar jouw schepper. Hij zal jou leiden, snap je? Zolang je oprecht bent, daar begint het bij. En dat zag hij in mij. En zo, hoe ik ben geleid, alhamdulillah. Ik heb veel meer rust dan Bijvoorbeeld toen ik bijvoorbeeld bij Ajax speelde of bij een PSV of bij Lazio Roma. Snap je? Het gaat niet om de wereldsbezit of al die dingen. Het gaat om als jij die innerlijke rust hebt, als jij dicht bij je schepper bent. Die rust is niet te vergelijken. Is niet te vergelijken. Dus,
Subhanallah, dit brengt mij tot een punt, broer. En het is dat je vaak hoort, en vooral bij onze jongeren, vooral onze jongere jeugd, moslim, dat men denkt dat het eigenlijk het geluk zit in dat stukje wat je net vertelde. Ik denk dat heel veel jongeren dromen van om voor Ajax te spelen of voor andere dingen. En dat daar hetgene in zit, wat ze misschien niet denken dat ze in het huis van Allah of andere mogelijkheden. Want hoe heb jij die twee werelden ervaren zelf?
Ja, dat is goed, mooi gezegd, die twee werelden inderdaad. Ja. Kijk, nu voor mij, ik leef gewoon een rustig low-key leventje, normaal leventje. En ik heb veel meer rust dan bijvoorbeeld toen ik die tijd niet dicht bij mijn schepper was. En ook bij die clubs waar ik zat, je hebt veel mensen om je heen. En vaak met de mensen die niet oprecht met jou zijn, snap je? Ik bedoel, die komen alleen om te halen. Dat is in zo'n egoïstische wereld leven, helaas. Snap je? Dus voor mij ben ik gewoon echt gaan zien, sinds ik zeg maar dingen anders ben gaan doen en meer ben gaan bidden, meer ben gaan praktiseren. Die rust die ik heb is veel anders dan toen, snap je? Eerst was ik ook van, ik wil de allerbeste voetballer worden. Ik wil veel geld, bakken geld en al die dingen. Snap je? Je streeft ernaar. Uiteindelijk ook broeders, die vrienden van mij die ik nu ook spreek, die echt de top heb gehaald. En sommigen die ook zeggen, die rust is niet daar, snap je wat ik bedoel? Het is wel makkelijk zeg maar, om te zien van wat er gebeurt op tv en al die dingen. Maar achtergrond speelt er veel. En dit beseffen heel veel mensen niet, snap je? Totdat je het van dichtbij meemaakt. Dus dat voor mij is gewoon duidelijk hoeveel rust ik nu in mijn leven heb. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dus,
Allah belonen, Gij. James, allemaal Rodons, jij ook natuurlijk. En Boeddha Devi. En Sheikh, ik wil jou misschien even het laatste woord geven. Wat zou je onze broeders en zusters mee willen geven die nu op dit moment kijken? En zoals... Zoals Rojan zei, join de good
side. Inshallah. Ik denk, subhanallah, we zaten net in de auto onderweg hier naartoe. En ik heb de broeders, want ik ben met Rojan, maar ook ik ben met zijn neef Shansi, die ook, subhanallah, iets later moslim is geworden. Je ziet het, de ene persoon, alhamdulillah, kan een inspiratie zijn voor de ander hierin. En ik heb de broeders gevraagd in de auto. Ik zei, wat hebben jullie in het geloof gevonden? Wat zijn een van de mooiste dingen wat jullie in het geloof hebben gevonden? En het balletje ging rollen. Dus het begin bij Rojan, die had het over hoe mooi je ontvangen werd of in de islam en het geloof. Waar je ook kan bidden, was ook wat allemaal genoemd was. Waar je ook bent, je kan bidden. Maakt niet uit. En alle moslims bidden ook op dezelfde manier. Duhur is duhur, asr is asr, vier raka'a, noem maar op. En toen vroegen ze mij van, wat vind jij het mooiste aan het geloof? En toen heb ik gezegd twee dingen. 1, de islam geeft oplossing voor al je problemen. Maar dan ook echt al je problemen. 2, dat jij nergens anders kan vinden het geluk dat je in het geloof vindt. Dat je beseft van oké, als ik dat niet doe van het geloof, dan staat het dit tegenover. Wat het ongelukkig maakt. En gisteren was ik met een broeder die ook zoekend is. Heb ik een gesprek met hem gehad, heel lange gesprek. En toen zei hij tegen mij van, ben jij zeker dat de islam is? En ik zei tegen hem, ik weet het 100% zeker. En daarna vroeg hij mij, en als iemand jou een vraag stelt dat je dan geen antwoord op kan geven, brengt het jou niet in tot twijfels? Toen heb ik gezegd, nee, dat geeft mij nog meer motivatie om het antwoord te vinden. Want ik weet dat het de juiste geloof is. En als ik het niet weet, dan is het alleen ik die niet weet. En het antwoord is wel ergens anders. Dus ik wil tegen hun ieder zeggen, dit geloof waarvoor jij ervoor kiest, is een geloof waar miljoenen, miljarden voor jou hebben gekozen. En hun geluk daarin hebben gevonden. En als het jij één bewijs van mij mag nemen en we kunnen het de hele nacht door, de hele dag over hebben. Kijk maar hoeveel mensen allemaal van allerlei verschillende roots en allerlei verschillende status en geld en van alles en nog wat. Dat iedereen daar niet hebben kunnen vinden wat iedereen denkt dat je wel kan vinden, maar dat zij in het geloof van Allah subhanahu wa ta'ala hebben gevonden. En dat zie je weer steeds maar terug. En minuut voor Allah heb je heel veel podcasten. We gaan jou belonen ook hiervoor. Met verschillende broeders, geliefde broeders van het voetbalwereld. Maar ook van andere dingen. Alhamdulillah dat iedereen zegt van zo nu dat ik mijn geloof weer terug heb gevonden. Voel ik me beter dan wat het daarvoor allemaal is geweest. Subhanallah. Dus ik zeg tegen ieder, ga ervoor. En als Allah jou in aanraking brengt met het geloof, en dat zijn mijn laatste woorden. Als Allah jou in aanraking brengt met het geloof, is geen toeval. Maar het is dat Allah jou gekozen heeft. Het is geen toeval dat jij die ene clipje gaat aan het kijken bent. Het is geen toeval dat je die ene moskee hebt bezocht. Het is geen toeval dat die ene vriend met jou over geloof heeft. Dat zijn allemaal stappen die Allah voor jou zet. En ga ervoor. Allah heeft jou gekozen om dit geloof te nemen. Neem de tijd ervoor en ga ervoor. En je zult zien dat jij het geluk zal vinden zoals alle anderen allemaal hebben gevonden hiervoor.
Jazakallah khairan, Sheikh. Nou, dat prachtig advies, Allah mubarak. Ik wil nogmaals iedereen bedanken die hier aanwezig was. Broeder Yahya, Saad al-Razak, Rashon, Davy en ook alle broeders die aanwezig zijn. En natuurlijk ook de kijkers. Barakallah fikum voor het kijken. En tot snel weer, inshallah ta'ala. Jullie hebben het gehoord. Join the good feelings.
Ja, inshallah.
En tot snel, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.